Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart.
Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Rowena Verstraeten. Zij werkt als ervaringsdeskundige bij Jeugdbescherming Brabant. Wij hebben elkaar vorig jaar voor het eerst ontmoet, toen ik daar een training mocht geven bij de afdeling Helmond. Hadden we het net ook nog even over, dat er nog best wel wat van is blijven hangen. En dat wist ik toen nog niet. En misschien wist ze het zelf ook nog niet. Maar in dat jaar wat nu geweest is, heeft zij een boek geschreven. En dat heet Wegwerpkind. Best wel een intense titel. En dat boek dat komt binnenkort uit. Volgens mij volgende week.
Dus, 27 maart.
27 maart. Dus nou ja, als deze podcast uitkomt, is het boek bijna uit. En ik wil gewoon heel graag met jou in gesprek over... weet je, dit boek, waarom, wat is dit voor titel? Het krijgt veel media-aandacht. Hoe is dat eigenlijk? Wat betekent dat? Maar vooral ook, waarom heb je het geschreven? Wat draagt het bij aan waar jij naartoe wil? Wat is jouw persoonlijke missie? En ook, wat betekent het voor je werk? En wat zou je ons allemaal mee willen geven? Daar zou ik graag met je over in gesprek willen. En even voor de luisteraars. Rowena, die heeft soms wat haperingen in de stem. Blijft soms eventjes hangen. Daarom is het extra stoer om gewoon zo'n podcast op te nemen. Maar dan ben je er even op voorbereid. Dat is niet een kwestie van zenuwen. Dat is gewoon een kwestie van wat bij Rowena hoort. Dus, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Ja, hey, de eerste vraag die iedereen krijgt, ben jij een professional vanuit je hart?
Ja, zeker. Ik doe alles met gevoel en mijn eigen agenda die zet ik vaak apart om de ander echt te kunnen zien en te kunnen horen.
Want dat is, als je het hebt over vanuit je hart, dan gaat het daar voor jou over, de ander zien en horen.
Ja, dat is iets wat ik zelf... mist hebt en ik merk hoeveel meer waarde het heeft als je iemand wel echt ziet en echt hoort.
Ja, ja en dan, we kunnen natuurlijk op het boek ingaan, maar eigenlijk maakt dit me wel nieuwsgierig, want wanneer heb je dan wel het gevoel dat je gezien en gehoord wordt?
Ik denk als er oprechte aandacht is, en natuurlijk is dat ook een vrij breed begrip, maar vanuit mijn ervaring. Als er een afspraak gepland wordt die over mij gaat, dat ik er ook zelf bij zit. En als ik dan wel bij een afspraak zit, dat mensen ook niet op een horloge kijken en dat ze zicht hebben voor de non-verbale communicatie die je uitprobeert te stralen. Dat ze oprecht vragen hoe gaat het nu met jou gezien de omstandigheden en op het moment dat je ziet dat iemand er wat anders uitziet of wat bleker of geen oogcontact zoekt, dan zijn dat voor mij nu signalen waarop ik denk, hey, ik moet nog een extra afspraak maken met zodat ik het kind echt kan zien en horen in een setting waarin een kind ook iets kan zeggen of een ouder.
Ja, mooi dat je dat aanvult. Ik vind, het is natuurlijk vaak, het gaat om jeugdzorg, hebben we het over kinderen. Maar ik vind het zo belangrijk om bij alles waar we denken ook die ouders te hebben. Want uiteindelijk, als je het goed wil maken voor de kinderen, hebben we ook die ouders nodig.
Zeker.
Goed, weet je, wat is goed? Dat is een heel rekbaar begrip. Ja. Maar voor je hele leven ontkom je niet aan het gegeven dat je nu eenmaal deze ouders hebt. En daar zul je iets mee moeten in je leven.
Ja. Dat is zeker waar.
Ja. Hey, en dit is een beetje wat je vertaalt van hey, als je als cliënt, hoe ervaar je als gezien en gehoord worden? Maar ik kan me voorstellen dat als ervaringsdeskundige, dan ben je natuurlijk gewoon, je bent in dienst, je hebt een opleiding gedaan daarvoor. Dus je bent gewoon een collega in het werkveld. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat ook daar opnieuw dat thema terugkomt. Van ja, hoe word je nou echt gewoon voor je vak ook serieus genomen? Of zeg ik iets heel raars?
Nee. Absoluut niet. Ik merk dat ik mezelf zo zichtbaar heb gemaakt dat mensen ook niet om mij heen kunnen. En dat doe ik door trainingen te geven aan jeugdbeschermers, hoeveel impact hun werk op ons leven heeft. En het is niet dat ze het niet al weten, maar het is meer weer de bewustwording van, hey, jullie hebben gewoon wel een baan die gewoon heel veel impact heeft. En wat die impact precies is, heb ik mogen ervaren. En daar heb ik dingen uit ervaren die ik liever anders had gezien. En die lessen probeer ik ze ook mee te geven. En het stukje bewustwording van, denk je dat het goed gaat? Of weet je hoe het gaat achter de deur? En om dat zeker te kunnen weten, moet je elkaar zien, horen, spreken, aanvoelen. En ik denk dat een ervaringsdeskundige daarin ook wel een heel mooi aandeel in heeft.
Ja. Ja, precies. En het is een andere. Het is gewoon een aanvullende rol. Dat vind ik dat wel mooi zegt, zeg maar. Het vervangt niet wat er al is. En dat is ook, hè, want het zijn natuurlijk jouw ervaringen, maar het is gevuld met heel veel ervaringen van ook andere mensen erbij. Dat maakt het natuurlijk ook anders. Dus je hebt nu een boek geschreven over jouw ervaringen. Maar in je rol als professional kijk je natuurlijk veel breder. Dus niet alleen maar alleen jouw ervaringen die je meeneemt.
Nee, gelukkig niet. Ik denk, als ik dat zou doen, dan zou ik een hele zware baan hebben, denk ik. Ik kijk in die zin veel breder. En de feitelijke gebeurtenissen die zijn gebeurd zoals ze toen waren. En ik denk oprecht dat daar ook wel een houdbaarheidsdatum op zit aan de feiten. Omdat er ook dingen anders en beter gaan nu. En misschien sommige blijven stilstaan. Maar ik denk het gevoel wat erbij komt, dat altijd wel relevant is. Kijk, het feit dat een kind uit huis gaat, daar komen eigenlijk altijd wel emoties bij kijken van boosheid, rouw, frustratie, opluchting, kan ook zomaar zijn. En aan de feiten, daar hecht ik inmiddels niet zo heel veel waarde meer aan, maar meer om het gevoel en daarin ook wel erkenning en herkenning te kunnen geven.
Ja.
Ook aan ouders. Want ook zij gaan een proces in van rouw, afscheid nemen van de rol die ze hadden. Maar ook juist die doelen halen van hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het wel weer goed gaat? En welke ondersteuning heb je daarbij nodig? En dat we daar ook echt wel oog voor hebben. Of ja, ik.
Ja.
En jeugdbescherming ook.
Ja. Ja, en je zegt even erkenning en herkenning. En dan moet ik meteen denken aan de podcast die ik opgenomen heb met Greet Vonk over posttraumatische groei. Dat zeg maar, en ja, daar heb ik ook vaak met mensen over dat misschien wel het belangrijkste onderdeel van als je te maken hebt met iemand die heftige dingen meemaakt, of je nou wat voor soort professional nou je nou ook bent. Of dat je iemand gewoon als mens tegenkomt, eigenlijk is dat dit menselijke stuk is voorwaardelijk om vervolgens van betekenis te kunnen zijn. Dus het is eerst zien en luisteren en erkennen, hey joh, wat is jou overkomen? Nou, en die herkenning van, hey, dit raakt het bij mij, dat is, daar zit de verbinding vaak in. En vaak als we daar komen, dan kan je kijken van, en hoe kunnen we nu, ben je er al aan toe om een stap verder te gaan? Dan komt meer je professionele toevoeging of zo. Zo denk ik er steeds meer over.
Ja, dat denk ik ook wel. En ik merk ook dat je daarin een bruggenbouwer kan zijn vanuit het gezin naar de hulpverlening. Ik kan me ook voorstellen als er dingen besloten worden waarvan het gezin niet begrijpt waarom dingen gaan hoe ze gaan, dat een ervaringsdeskundige dat op een begrijpelijke taal kan uitleggen en ze daarmee aan de hand nemen van we gaan het samen doen. En je blijft gewoon de lijntjes kort houden met alles en iedereen, zodat je elkaar ook blijft zien en horen en de ondersteuning kan bieden.
Ja, het is wel mooi, want je spreekt, zeg maar, je snapt het systeem en de taal van de hulpverlener. En je ziet ook hoe die soms worstelen in wat ze allemaal moeten. Want laten we het ook niet. Het is gewoon een ingewikkelde job, sowieso, maar zeker in deze tijd.
Ja.
En je snapt het gevoel wat bij de ouders of de kinderen, zeg maar, ook is. En je snapt ook iets van hun situatie en waar zij tegenaan lopen in datzelfde systeem. Dus een vertaling naar elkaar toe, daar zit ook, dat is het bruggenbouwen volgens mij wat je bedoelt.
Ja, zeker.
Ja, mooi. Hey, en nou ja, we hebben elkaar vorig jaar ontmoet. Toen mocht ik een dag training geven aan jullie hele locatie bij Helmond. Dat was heel, ja, ik vond dat heel, heel waardevol, ook heel bijzonder. Ja, en we hadden het er net even over. Dat is bij jou, dat heeft wel geraakt iets. Kan je daar iets over vertellen?
Zeker. Normaal gesproken, als er iemand komt, dan merk ik wel de impact een paar uur lang, zeg maar. Dat ik denk, oké, nou, hier gaan we de komende tijd op letten. En dan na een paar uur merk ik al dat het een beetje afzakt. En toen jij die middag bent geweest, merkte ik echt dat ik na 3 weken nog steeds op wolken liep van yes, weet je, ik ben nu aan het functioneren en ik doe wat ik denk dat goed is, maar is dat echt vanuit mijn hart? En ik merk dat ik dat die route wel steeds meer ben gaan volgen en dat ik na 3 weken nog steeds rondliep van yes, ik ga het doen en ik ga mensen enthousiast maken. En jongeren die keken mij ook aan van, oké, wat is er gebeurd in deze week dat jij nu in één keer zo aan het stuiteren bent? En ik merk dat dat ook wel positieve impact heeft op hun. En wat ik eerst wat minder deed was aansluiten bij de taal van jongeren. Dus dat ik dingen benoemde van, oh, wat naar. Terwijl ik denk, naar dekt de lading niet. Het is gewoon. En dan een scheldwoord erbij. Weet je, en je merkt ook dat als je dit echt vanuit je hart die erkenning geeft, dan heb je ook gewoon veel meer verbinding. En de vertrouwensband die bouwt zich gewoon veel eerder op. En ik merk ook dat aan jeugdbeschermers die er niet bij waren, dat ik hun juist wil meenemen in. Je weet dat het volgens het boekje moet, maar vindt jouw hart hetzelfde als je de professional kant een beetje loslaat? Wat zegt jouw hart dan hoe je dingetjes moet en kan doen? En ik merk dat we dan wel de regels wat meer aan het buigen zijn. Dat ik denk, yes,
Ja.
lekker.
Ja, en wat ik hoor is dat het voelt alsof het heeft je wat meer lef gegeven of zo. Het is natuurlijk, de onderkant is meer liefde, de onderkant van mijn boek is meer liefde en lef. En bij jou was het, zoals ik het nu begrijp, het was niet dat je het niet voelde, maar dat je wat meer lef hebt gehad om gewoon meer als mens ook erin te stappen of zo. En dat te laten horen aan anderen.
Nou, ik denk vanuit een stukje ervaringsdeskundigheid heb je ook echt wel de aansluiting. En ik was toen nog vrij nieuw in mijn functie, dus ook nog zoekende wat kan ik wel laten zien, wat niet. Wat is professioneel gezien misschien wat minder professioneel als je emotie laat zien en tot waar lukt het nog? En nu denk ik, ik ben een mens. En ik doe wat ik acht dat goed is. En weet je, dat ben ik ook gewoon. Dus ik merk wel dat daar inderdaad wat meer body aan
Ja.
zit nu, zeg maar.
Zo, ik merk helemaal dat het mij raakt. Dus echt, ja, ik
Oh.
vind het heel tof, want ik wist dit ook niet. Ja, we hebben helemaal niet zo heel veel contact, zeg maar. Dus het is ook mooi om hier
Nee.
met elkaar over te hebben. Maar
Dus.
dat is wel een mooi bruggetje naar wat kan ik nou wel en niet delen in emoties, maar ook wat kan ik wel en niet delen van mijn verhaal. En Hoe is dat tot stand gekomen en waar gaat het boek over en waarom heet het boek zo? En nou ja, pik maar een vraag waar je het meest op kan aanhaken.
Dan zal ik beginnen bij hoe dit boek tot stand is gekomen. Mijn leven is in die zin vanaf het begin eigenlijk al vrij bizar. En ik heb vroeger als kind wel eens gedacht: mijn leven is zo gek, daar zou ik een boek over kunnen maken. Maar mijn schrijfskills zijn eigenlijk een beetje zoals ik raad. Het hapert nogal. Dus ik ben taaltechnisch niet zo heel erg sterk. En ondanks dat besloot ik wel om stukjes te gaan schrijven op LinkedIn. En heel veel mensen reageerden daarop dat ze meer van mijn visie wilden horen en meer achtergrond van wie ik was en hoe ik tot een bepaalde visie of denkwijze kwam. En steeds meer mensen zeiden: jij zou echt eens een boek moeten schrijven. En uiteindelijk hebben we met dat idee gespeeld van: oké, maar hoe gaat dat dan? En hoe werkt dat dan? En dat heb ik met mijn leidinggevende over gehad. En mijn leidinggevende zei: nou, mijn vrouw die schrijft boeken. Dus zou je het leuk vinden om met elkaar in contact te komen? En hoe sceptisch ik sta tegenover het ras de mensheid, zo leuk vond ik haar. Gewoon die match was er ook en het is gewoon zo gegroeid dat we mijn ervaringen in een boek hebben gezet waarin ik mijn oorspronkelijke idee, ik wil mijn dagboeken delen, zodat je vanuit het perspectief van een kind kan lezen hoeveel een scheiding doet met een kind en hoeveel het stukje jeugdzorgland doet met een kind. En gezien mijn jeugd ook zeg maar echt niet altijd leuk was, denk ik dat je dan een hele mooie, rauwe, eigen, authentieke versie hebt van hoe ik het met name ervaren heb. En ik denk dat ook wel meer jongeren het zo ervaren. En ik wilde niet alleen mijn ellende erin delen, maar ook de stijgende lijn omhoog. En dat er ook een hele wereld is nadat je 18 bent. En dat je dan ook gewoon nog steeds alles kan doen wat je wilt. En dat je niet altijd de stempel hebt als jeugdzorgkind die op je voorhoofd staat. Dus dat.
Ja, misschien, want je zegt, mijn leven is echt bizar gelopen. Als je dat nou, want weet je, dat zei ik ook tegen je van deze podcast, de details van hoe je leven gelopen is. Weet je, mensen die dat graag willen weten, die mogen het boek kopen.
Yes.
Maar toch voor de context, wat maakt jouw leven zo bizar? Wat is het in grote lijnen geweest?
Ik ben met 3 maanden oud met spoed uit huis gehaald, wegens verwaarlozing. Daarna ben ik in een pleeggezin gekomen. Daar ben ik de eerste 11 jaar gewoon goed warm opgevangen. En om mijn 11e gingen mijn pleegouders scheiden. En dat was, zoals ze het nu noemen, een complexe scheiding. Maar ik noem het een oorlogsscheiding. Waarin ik echt wel het type was van boosheid, agressie, alcoholmisbruik van mijn pleegmoeder. En daarin ook wel de nodige mishandelingen ervaren. Uiteindelijk heb ik mezelf zo moeten misdragen thuis dat ik wel uit huis moest. En van mijn 14e tot mijn 18e heb ik in enorm veel instellingen gezeten. Vrouwen opvangen, andere gezin. Heel veel. En dan word je 18. En dan zeggen ze: nou meid, succes. Het komt goed. Je kan het wel. En het lukte mij gewoon niet, zeg maar. En dan heb je dat netwerk wat je half hebt opgebouwd, dat valt ook om. En dan sta je daar. En op het juiste moment toch de juiste mensen ontmoet weer. En ondanks dat ik de mensheid niet leuk vond, toch bepaalde mensen moeten toe laten die dan pareltjes zijn, die mij dan wel weer op weg helpen. En dat ik zo uiteindelijk weer op mijn voeten sta met hoe ik er nu in sta.
Ja.
Hele korte versie.
Hele korte versie, ja, precies. En hoe het er nu in staat is. Je bent begin 30 volgens mij, als ik het goed heb.
Ja.
Ja, pijnlijk puntje.
Ja.
Maar weet je, je hebt een baan, betaalde baan, waar je gewoon je rol pakt, waar je ook goed hier, zeg maar, dat klinkt nog steeds van je betaald, maar gewoon zeg maar waar je denkt van daar zit ik op mijn plek. Je hebt een relatie, je hebt kinderen.
Yes.
Dus zeg maar gewoon eigenlijk huisje, boompje, beestje.
En ik moet zeggen, door de onstabiliteit merk ik dat ik het standaard huisje, boompje, beestje, ik vind het zo lekker. Ik vind het heerlijk. Ik vind het rustig. Ik heb gewoon al mijn turbulentie al wel gehad toen. Dus nu is het tijd voor gewoon relaxed. Gewoon ontspannen.
Dus doe jou maar burgerlijk.
Oh, heerlijk. Ik hou ervan.
Ja, leuk, leuk, leuk. Nou, precies. Hey, en dit verhaal heeft heel veel kanten. Er zit heel veel nog andere dingen in. En dat is serieus, denk ik, als je dat. Weet je, het lezen van dit verhaal, dat gaat je raken. Maar de titel, Wegwerpkind, die raakt ook al.
Ja, we hoopten eigenlijk op een titel die net zo schuurt zoals de inhoud van het boek. En de titel Wegwerpkind komt, ondanks dat ik in de eerste 11 jaar heel warm en liefdevol ben opgevangen, had ik altijd wel zo'n onderbuikgevoel waarvan ik het beestje niet bij de naam kon noemen. En dat was er eigenlijk altijd wel. En op een gegeven moment las ik het boek van Thea Beckman, Wij zijn wegwerpkinderen. En hoe pijnlijk dat ook was, er vielen heel veel puzzelstukjes dat ik denk, oh, nu kan ik het beestje bij de naam noemen, want dit omschrijft precies hoe ik het voel, ervaar en hoe ik bepaalde dingen zie en denk. En dat was niet leuk. Maar het zorgde wel voor mij dat ik ook in bepaalde situaties dacht, oh, maar dat ligt niet per se aan de situatie, maar dat komt omdat ik een wegwerpkind ben. En daarom is het logisch dat dit nu is hoe dingen zijn. En dat gevoel van wegwerpkind heb ik soms nu nog. En dat speelt vooral met de feestdagen, omdat je dan bij de gezinnen wil zijn bij wie je oorspronkelijk zou horen, daar hoor ik niet meer bij. En voel ik me juist met de feestdagen enorm eenzaam. En dan komt het wel weer van, oh ja, maar dit is ook weer iets wat erbij hoort bij een wegwerpkind zijn. Dat ook deze dingen er nog steeds bij horen. En omdat het boek ook in het verleden en in het hier en nu zich afspeelt, opperde de uitgever, wat zou je van deze titel vinden? En ik dacht, ja, hij schuurt, hij doet zeer, het valt op en het past nog steeds in het hier en het nu.
Ja, want dat is. We nemen dit op in de week waarin het rapport over de ziekels van Jason uitgekomen is. En vandaag, ik weet niet of jij het al gezien hebt, maar heeft het NOS een heel item gemaakt over de opvolging van Commissie De Winter. De schade, niet de schadevergoeding, want zo mocht het niet heten, maar de tegemoetkoming. Ja, wat mij gewoon zo raakte, wat mij ook vorig jaar raakte toen wij elkaar ontmoetten. Want toen vertelde jij een stukje van je verhaal ook op die dag. Dat valt me vaker op als ik met ervaringsdeskundigen spreek die gewoon in de jeugdzorg ook veel, veel meegemaakt hebben. Is dat het ervaringsverhaal gaat vaak over wat je in de jeugdzorg meemaakt. En toen vroeg ik ook aan je van, maar dat stukje daarvoor, weet je, hoe. hoe heeft dat plek gehad? En dat is voor mijn gevoel echt zo'n ontzettend groot stuk wat we laten liggen. Juist bij kinderen die, zoals jij, je was 3 maanden. Dus wat er aan verbinding is met waar je vandaan komt, dat moeten de mensen die dan bij jou verbonden zijn, die moeten dat voor jou gaan in je leven houden. Want anders is dat er niet of zo. En dat is wel ingewikkeld. Want nou ja, je vertelde ook dat toen je moeder werd, ja, dan wordt ineens het feit dat je als 3 maanden oude baby met spoed uit huis gehaald wordt, krijgt een nieuwe betekenis of zo, of een nieuwe lading.
Ik kan je vertellen dat ik blij ben dat inderdaad die periode bij de kinderen wel eraf zijn, weet je. En ik keek daar wel een beetje tegen op, omdat je wel gewoon weet, ja, mijn kind wordt ook gewoon 3 maanden oud, dadelijk, zeg maar. En ik denk dat er dadelijk nog één keer een wat lastigere fase komt als ze 14 zijn. Dat ik dan wel denk, oh ja, dit was de leeftijd dat ik echt mijn hele leven op zijn kop zette. En dat we echt gewoon in het, ja, dat toen, zeg maar, de ellende echt pas goed begon. Zonder dat ik überhaupt wist wat er zou gaan komen, zeg maar.
Ja.
Dat was heel vaag.
Ja, dat is heel vaag en dat heeft ermee te maken, lees het boek.
Ja.
Dat. Even kort, want dan kan ik je vragen, wat bedoel je? Maar dan gaan we eigenlijk dingen vertellen die in het boek staan. Als je dat graag wil weten, dan lees je van het boek. Maar
Yes.
dat is wel, daar heb ik laatst ook met Daisy Petrona over gehad in de podcast. Dat zei jij net ook. We kunnen het hebben over, goh, wat heb je meegemaakt in de jeugdzorg als kind? Dat is één. Maar het is wel iets wat je je leven lang mee blijft dragen. En wat op verschillende momenten in je leven. Weet je, als je even burgerlijk gewoon in de. Ze moeten vandaag zo laat op school zijn. En oh ja, we hebben een verjaardag. Weet je, dan is het even niet zo relevant. Maar het komt gewoon steeds weer terug. Weet je geschiedenis blijft je hele leven meedragen. Dat wil niet zeggen dat het altijd even heftig is. Maar het heeft gewoon gevolgen voor je leven.
Zeker. En ik heb ook echt wel discussies met mijn vader gehad van ik heb soms het gevoel dat ik nog steeds jouw rekening betaal voor de keuzes die jij gemaakt hebt. En hij kan dan ook eigenlijk alleen maar erkennen van ja, dat is inderdaad waar. En dan voel ik vanuit mijn aard van het beestje dat ik dan die cirkel wil doorbreken voor mijn eigen kinderen. Maar de keuzes die mijn ouders gemaakt hebben en de keuzes die ik daarin ook heb gemaakt, maken mij nu wel tot de persoon die ik ben. En over het algemeen ben ik niet heel erg aaibaar, zeg maar. Ik kan mensen ook echt wel op afstand houden als ik ze niet in mijn buurt wil hebben. Maar ik denk ook als je onder die rauwe laag kan komen, dan denk ik dat ik oprecht ook echt wel een heel zorgzaam, lief iemand ben die ook echt wel voor jou door het vuur gaat, zeg maar. En ook dat zijn de keuzes bij het gebrek aan een voorbeeld, dat ik dat juist extra wil. Dus ik ben ook weer aan het overcompenseren, zeg maar. En dat is dan ook weer het andere
Ja.
uiterste.
Ja, weet je, en dan ter relativering is dat iedereen de klappen. Dus iedereen moet hier doorheen, zeg maar, wat je achtergrond ook is. Maar waar ik vind dat de kinderen die zo'n ingewikkelde start hebben, zeg maar, zo'n ingewikkelde jeugd hebben zoals jij hebt gehad, wat we onderschatten is dat die kinderen een extra opdracht hebben om hier hun weg in te vinden in het leven. En ik denk dat we vanuit binnen de jeugdzorg, maar ook op andere plekken, als we ons dat meer bewust zijn, kunnen we zorgen dat die kinderen minder dat uiteindelijk als volwassenen alsnog helemaal in hun eentje moeten uitzoeken. Dat is een beetje wat ik voel.
En daarin hoop ik ook mijn rol als ervaringsdeskundige binnen jeugdbescherming dit ook te mogen doen en te mogen uitdragen. En ik denk als ik iemand had gehad in mijn tijd met de functie die ik nu heb, dat het al zoveel zou schelen en dat het al heel veel zou bijdragen in het stukje herstel van de mensheid zien, zeg maar. En ik heb vrij lang met het beeld rondgelopen dat de mensheid niet leuk is en dat het vals is. Dat merk ik nu dat er ook wel gewoon leuke mensen zijn, zeg maar. Maar ik heb heel lang met dat beeld rondgelopen. En dat vormt je beeld ook wel naar hoe je dingen doet, hoe je dingen zegt.
Ja, wat
Ja,
je
dat maakt
verwacht
het
van
lastig.
mensen.
Ja.
Hoe je ze, want als je ze natuurlijk vanuit. Het is uiteindelijk ook. Je krijgt zoveel reactie van. Doordat je zo naar mensen kijkt, benader je ze op een bepaalde manier. Dan krijg je dus zelf. Ja, dan krijg je ook een ander soort reactie. Dus,
Ja.
maar ja, maar ik denk dus ook echt dat. Dat we meer moeten doen. Om kinderen te helpen. Om ondanks de ingewikkelde dingen die ze meemaken. Toch ook de positieve kant van de mensen te zien. En daar heb je
Zeker.
gewoon, weet je, en in jouw rol is dat heel expliciet, maar ik denk dus dat dat voor alle professionals geldt en ook voor docenten. Dus niet alleen voor jeugdzorgwerkers, maar dat
Nou,
iedereen kan zijn.
wat met jouw middag toen heel veel indruk maakte, was wat als kinderen 18 zijn, weet je, jeugdzorgland is heel erg aan het fixen. Tot een 18e. En als je alles gaat willen oplossen zonder ondersteuning van wat als je dadelijk 18 bent, dan merk je gewoon dat het netwerk van kinderen is. En op wie moet ik nu leunen dan? En dat is ook precies wat ik heb ervaren, is iedereen was heel erg bezig met je moet school, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo, je moet boodschappen doen, je moet eten maken. Ja, dat is leuk. Maar als er niet geïnvesteerd wordt in een netwerk van waar ik op terug kan vallen als het even niet lukt, dan sta ik in mijn eentje daar. En dat is wat ik nu met jongeren ook echt wel adviseer als ze bijna 18 zijn. Wie zijn de mensen om jou heen die jou met elk vraagstuk kunnen helpen? En probeer er gewoon 3 of 4 om je heen te verzamelen, dat als de ene er op dat moment niet is, dan heb je nog een backup en een backup voor een backup. Weet je, dus zorg dat je echt dat netwerk om je heen hebt. En als je ouders of opa of oma het niet kan doen, zorg dan dat je iemand anders hebt die je naast je hebt staan, die je vertrouwt, zodat je het niet in je eentje hoeft te doen.
Ja, en dat is. Ik heb natuurlijk dat plaatje met die 5 stoeltjes daaromheen.
Ja.
Waarvan ik ook altijd. En met de beschrijving die ik er nu bij gezet heb, is eigen mensen zijn altijd belangrijker dan professionals.
Ja.
Niet altijd in
Zeker.
het moment zelf, maar uiteindelijk om het te redden in je leven, heb je mensen nodig die bij je horen en bij wie jij hoort. En dat is precies als er veel problemen zijn. Ja, dan zijn we bezig binnen de jeugdzorg vaak met het oplossen van die problemen. En volgens mij is het in de vrouwenopvang niet anders. En is het ook in de psychiatrie vaak ook zo. We zijn bezig met het oplossen van de problemen van het hier en nu. Terwijl uiteindelijk, als het gaat over de lange termijn, gaat het ook over: hoor jij nog bij iemand? Dus dat gevoel, ja.
Mooi.
Ja. Hey, en ik had net een vraag, maar hij ontgaat me weer. Ontglipt me. Even nadenken. Zo val ik ook wel eens stil, hè? Zo zie je maar. Ja, je zei net, in jouw rol kan je veel van betekenis zijn. Maar je bent uiteindelijk bij de Jeugdbescherming Brabant gaan werken. Dus ik ben
Ja.
ook benieuwd, was dit jouw jeugdbeschermingsorganisatie? Dat is eigenlijk vraag 1. En hoe is dat dan? Kom je misschien mensen tegen die je toen ook tegenkomen. En heb je bewust voor de jeugdbescherming gekozen? Want je kan op zich natuurlijk op heel veel plekken als ervaringsdeskundige van betekenis zijn.
Vraag 1. Ja, dit is mijn eigen jeugdbeschermingsregio. Heb ik daar per se bewust voor gekozen? Onbewust denk ik dat ik er bewust voor gekozen heb. Ik heb de opleiding gedaan tot ervaringsdeskundige en op een gegeven moment kreeg ik een vacature onder mijn neus van Jeugdbescherming Brabant. En ik heb daar nog heel even over moeten nadenken. Wil ik bij de jeugdbescherming werken in de regio waarin mijn zaak bekend is, zeg maar, en waarin zeg maar ook wel wat inschattingsfoutjes gemaakt zijn, waardoor ik best wel lang in een ellendige situatie heb gezeten. En tegelijkertijd bedacht ik me ook, maar zij willen leren, want zij hebben een vacature voor ervaringsdeskundigheid. En dat betekent dat ze openstaan voor ervaringen en dat ze openstaan voor feedback en voor lering en misschien zelfs een klein stukje sturing. Dus waarom zou ik het dan niet doen als ik daar gewoon mijn volle 18 jaar heb doorgebracht, zeg maar. Het was voor mij wel niet per se een eis, maar wel een opmerking van: ik zou het alleen lastig vinden als mijn oude voogd hier ook nog werkzaam zou zijn. En dat was niet zo. Dus ik kon gewoon goed daar aan de bak. Inmiddels lopen hier ook inmiddels een oud-groepsleiding rond waarmee ik op de groep heb gezeten, maar nu inmiddels in een andere functie zitten. En die zeggen ook allemaal: ik wist het. Ik wist dat ik jou ooit hier nog ergens zou zien, zeg maar. Jij had altijd als een hele eigen visie en eigen kijk op dingen. En als iemand zegt dat lukt je niet, dan steek jij een dikke middelvinger op en laat je zien dat je het wel kan. Dus de reacties daarop zijn ook gewoon leuk. Dat ik denk, I know. Dus
Ja, dat is wel
ja.
mooi. Want dat uiteindelijk. Daar heb ik met Friese ook weer gisteren over. Dat uiteindelijk wie je bent is zoveel bepalender. Als we, en daar zouden we misschien wel daar zouden we meer mee moeten doen. Want het talent wat je hebt, had je als kind ook al. Terwijl toen ging het over de problemen die er waren. En het, nou ja, weet je, de gedragsdingen die daar dan. Die krijgen de aandacht. Maar wie jij dan bent met, en welke talenten je hebt en wat je daarmee zou kunnen, dat is uiteindelijk wat je ook nu heeft gebracht waar je nu staat.
Dat denk ik ook wel. Aan de andere kant, en dat weet ik niet of dat meteen positief valt, maar doordat ik al die problemen heb gehad, moest ik leunen op de skills die ik heb, waardoor ik ze nu wel tot het maximaal haalbare ontwikkeld heb. Dus zonder de problemen stond ik misschien ook niet waar ik nu sta. En ja, het klinkt heel gek, maar dan ben ik er misschien ook wel trots op dat ik alles heb doorstaan en nog steeds overeind sta of zo.
En dat mag ook. Toch? Dus
Ja.
toch, als je dat jezelf hoort zeggen, je zit ook een beetje te glimmen hier nu. Dat is
Ja,
toch,
het is
dat
een
is wel
beetje
tof.
gek.
Nee, maar ja, dat vind ik wel tof. En het is ook grappig, want dit is natuurlijk iets waar we als Nederlanders helemaal niet goed in zijn. Trots zijn op wat je doet, wie je bent geworden. Nou ja, dat geef je gewoon even een voorbeeld van nu hier.
Ja.
Ja, en gewoon een boek geschreven. Met veel media-aandacht. Want
Ja, ook nog.
ja, daar hadden we het ook even over. Hè. Hoe is dat, die media-aandacht?
Dat is wel heel gek. Ik heb het boek geschreven met het idee: dit boek gaat het daglicht waarschijnlijk nooit zien. Maar dan heb ik voor mezelf een mooi document waarin ik vooral gewoon dingetjes kan lezen. En het is eigenlijk opgepakt door een enorme uitgever die er ook heel veel aan doet om het ook echt gewoon groots te promoten. En ik moet zeggen, de media-aandacht aan zich vind ik op zich leuker dan ik had verwacht. Want tuurlijk, het streelt je ego ergens ook wel een beetje. Alleen merk je wel dat alles wat erbij komt kijken, daar kan je weinig voor bereiden van de storm die op je afkomt, als er zoveel media-aandacht bij komt kijken. En mijn vrouw is zo nuchter als iets en dat is ontzettend fijn, want ze is niet heel gauw onder de indruk, zeg maar. Terwijl ik dan denk: wow, dit is wel heel tof, denk zij: super. Dus dat houdt me echt wel met beide benen op de grond. Maar ik merk ook wel qua tijdsinteling dingetjes regelen en alles wat erbij komt kijken, dat wel veel meer tijd van je vraagt, die ik dus niet in mijn gezin kan stoppen. En dat werkt bij mij inmiddels af en toe mijn irritatie op, dat ik denk, ja, leuk dat boek, maar ik wil ook gewoon mijn kinderen zelf op bed leggen, zeg maar, in plaats van dat ik met van alles bezig ben. Maar ik besef me ook wel hoe meer media-aandacht het heeft, hoe breder ik mijn boodschap kan uitdragen, waardoor ik hoop dat er ook gewoon veel meer jongeren, ouders, gezinnen, mensen uit jeugdzorgland wel de motivatie en de inspiratie eruit halen om naar elkaar om te kijken, in plaats van op zijn eigen eiland blijven zitten. Dus hoe meer media-aandacht, hoe meer mensen ook het boek willen lezen, hoop ik. En daardoor, dan is het dat voor nu even anderhalve maand waard. En daarna hoop ik ook dat het weer een beetje afneemt.
Ja, jij zei ook, hè? Je houdt eigenlijk liever van een rol in de schemering. Niet, of schaduw, zoiets. Niet per se, niet in de donkerte, niet helemaal op de achtergrond. Maar ook niet in de spotlights. Een beetje ergens in het midden.
Ja, ik functioneer het beste in de schemering. Ik hoef niet volledig anoniem te zijn, want dat past ook niet bij mij. Maar echt vol in de spotlight, dat is wel next level. En daar is precies waar ik nu sta. En dat is even schakelen. En complimentjes ontvangen vindt iedereen. Of tenminste, dat vinden veel mensen wat lastiger. En als je heel lang hoort dat ik dat niet verdien en iedereen wil nu in één keer iets van me, dan is dat wel even schakelen, ja.
Ja, precies. Je zelfbeeld klopt niet meer met de realiteit, zeg maar.
Nee.
Dat.
Dat is vrij pijnlijk waar, ja.
Ja, oh, dus hier zit ook wel wat, er zitten wel wat herkenbare thema's over, maar daar hebben we het nog wel eens over buiten de opname.
Yes.
Wat ik weet van andere ervaringsdeskundigen ook, weet je, dan schrijf je een boek ook met wat je zegt, van, ik hoop dat ze mijn boodschap horen en dat het leidt, dat het bijdraagt aan verandering. Maar dat toch, als je de media-aandacht gemiddeld ziet, die zijn toch op zoek naar een beetje het zielige verhaal, zeg maar.
Ja.
Herken je daar iets van?
Ja en nee. Ja, vanuit de eerste intentie met interviews willen mensen vooral weten of de dagboeken echt authentiek zijn en of het echt allemaal zo was en hoe ik me daarbij voelde. En ik wil daar best wat meer uitleg over geven. Maar ik merk dat ik ook zelf stuur het interview naar het gaat nu goed met me en dit is mijn baan en dit houdt het in en dit zijn de successen die ik heb mogen ervaren binnen mijn werk. En dus in eerste instantie is het doel inderdaad och, och, och. En daarna denk ik nee, 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 wij gaan omhoog en daarin wil ik niet onderschatten dat dagboekstukken voor mensen heel veel impact hebben. Maar ik hoop dat ze doorlezen en ook die stijgende lijn omhoog zien. Zeg maar.
Ja, en dat is wel dat, nou ja, dat. Het is natuurlijk jouw persoonlijk verhaal en zoveel persoonlijke verhalen. Maar dat voor mensen die in de jeugdzorg werken, is. Weet je, het is toch een klein beetje bekend of deze verhalen. En je schrikt er niet zo van, of schrik je er altijd een beetje van. Maar ik merk ook zelf, als je het vertelt over mensen die de jeugdzorg niet kennen, ja, dan is dit, ja, dit kan niet, het is echt, je zit echt, die verbazing zit er ook in. En dat is natuurlijk de media, de journalisten, zitten niet zo in het jeugdzorgveld zoals jij of ik, zeg maar. Dus het is ook niet, voor hen is het ook veel meer van, ja, maar gebeurt dit dan echt?
Ja.
Is dit echt waar? Dat kan toch bijna niet gebeuren? Nee,
ja.
En toch. Dus die verbazing, daar moeten ze eerst doorheen of zo, denk ik, voordat je op die andere stuk kan komen.
Dat denk ik ook wel. Maar ik merk wel dat als ik bijvoorbeeld niet stuur naar de stijgende lijn omhoog, dan blijven we ook echt in die pool van wat erg. En dan gaat het meer over de details in het boek, in plaats van Maar kijk eens waar ik nu sta. Dus ik merk dat ik al wel met interviews al wel denk van oké, we gaan even in een diep dal en dan met alle o's en a's erbij. Maar daarna dan trek ik ze eruit en dan gaan we dus gewoon omhoog. Want ik wil. Kijk, het zielige verhaal is een klein onderdeel van mijn identiteit. En dat schuif ik ook niet weg. En dat stukje identiteit mag er ook zijn, omdat het ook nog wel een rol speelt in mijn dagelijks leven in het hier en nu. Maar het is niet meer de hoofdpersoon. Dus in die zin, in het leven waar ik nu zit, dat is mijn hoofdpersoon. En ja, weet je, daar heb ik dan liever de focus op.
Ja, ik vind het knap hoor, want het is niet voor niks dat, je hoort natuurlijk over politici die krijgen mediatraining. Het is niet voor niks, je hebt ook mediatraining nodig om met journalisten goed zeg maar, jouw verhaal te blijven vertellen, in plaats van het verhaal wat zij proberen naar voren te brengen.
Nog, vertel mij wat.
Ja, nou ja, je hebt inmiddels meer ervaring mee dan ik, denk ik. Maar ik weet dat nog in die tijd dat ik die Positivity Award gewonnen heb. Ik herinner me gesprek met vooral met de journalist van de Volkskrant, columnist van de Volkskrant, die toch, wat gaat het over jeugdzorg? Nou, dan ging het over de ellende van de jeugdzorg, weet je, dat een beetje. En dat ik op het laatst, zeg maar, nog iets zei van, ja, en toch dit en dit en dit. En dat heeft hij, gelukkig heeft hij dat heel mooi ook opgepakt en in zijn artikel toen verwerkt. Maar je
Heel
moet
fijn.
heel alert zijn dat je dat niet laat ontnemen of zoiets. Ja, dus mooi. Nou ja, tof. En wat hoop je nou, hè? Dit is, nou ja, je hoopt dat de storm gaat liggen. Maar wat hoop je dat je teweeg brengt? Of hoe het van betekenis kan zijn?
Wat ik oprecht hoop is dat als jongeren het boek zouden lezen. Dat ze wel weten dat het geen luchtig boek is, zeg maar. Dus dat ze dan echt wel iets gaan lezen. En dat ze hopelijk die stijgende lijn waar ik het net over had, dat ze die boodschap eruit halen van: ik wil je best laten zien hoe intens ik dingen ervaren heb, maar kijk eens waar ik nu sta. En wat ik daarin ook naar voren wil brengen is dat je echt de juiste mensen om je heen nodig hebt om er bovenop te komen. En voor mensen uit jeugdzorgland hoop ik dat ze beseffen dat ze eigenlijk een hele mooie, toffe baan hebben. Maar de keerzijde daarvan is wel op het moment dat je dingen over het hoofd ziet of anders inschat als dat ze zijn, dat dat gewoon heel veel impact heeft. En dat ook gewoon lastig is en het blijft mensenwerk, maar schakel juist dan ervaringsdeskundigen in, want die hebben daar voelsprieten voor. En wat ik aan de groep wil meegeven, die ook gewoon van dit soort non-fictie verhalen houdt, wil ik meegeven: wees eens wat liever voor elkaar en kijk eens wat meer naar elkaar om. En wat ik net al zei, denk je dat het goed gaat bij iemand of weet je hoe het gaat? En als iemand een keer aangeeft: hey, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed, ben dan niet bang om door te vragen, omdat je dan denkt: oeh, ellende, maar vraag juist wel door, weet je, want dan kom je ook gewoon tot mooier gesprekken ook, waardoor je weet hoe het met iemand echt gaat.
Ja, en dan blijf je er ook bij. Weet je, je hoeft het ook niet. Je moet niet meteen denken als iemand zijn ellende vertelt, moet ik het oplossen. Maar als iemand in ellende zit, dan is het meest waardevolle wat je kunt doen, is in ieder geval er zijn.
Ja, elkaar zien en horen, daar is die
Ja,
weer.
daar is hij weer.
Ja.
Hey, heel mooi. Dank je wel voor alles wat je verteld hebt. Je boek is gewoon te bestellen op alle reguliere boekenhandel, dingen, toestanden.
Yes.
Is er nog iets wat je niet verteld hebt wat je graag nog zou willen noemen?
Ik denk dat ik nog wil noemen dat als je in een onveilige situatie zit, dan is het nog steeds jouw eigen onveilige situatie, waarin hoe onvoorspelbaar het ook is, nog steeds voorspelbaar is. Ik wil nog echt meegeven, zorg dat je iemand in je netwerk hebt die je kan vertrouwen. En blijf er niet alleen mee lopen, want de angst voor het onbekende is ontzettend logisch. Want je weet niet, als je je mond open doet, gaan ze me wel of niet geloven. En wat als ze me wel geloven, wat gebeurt er dan? Zoek iemand met wie je samen in het diepe kan springen, die naast je blijft staan door de hele rit. En weet dat het goed komt op het moment dat je het ook gewoon zo niet meer inziet, zeg maar.
Nee, dus ze kijkt zo van, komt het goed over?
Ja.
Blijf er niet in je eentje mee lopen, maar zoek iemand in je omgeving waarvan je denkt, daar kan ik het aan vertellen, zonder dat er van alles meteen actie ondernomen wordt, dat het wel van jou blijft. En hou vertrouwen, het is echt ingewikkeld. Het is zeker niet zomaar opgelost, maar
Nee.
als je er doorheen gaat, kan het zeker goed komen. Kijk maar naar mij.
Dat.
Dat hè? Ja.
Yes.
Hey, super bedankt.
Yes,
En
graag
onwijs
gedaan.
veel succes met alles wat er nog op je af gaat komen.
Dankjewel.
Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je hart, waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl/boek. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van een podcast vindt, of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op masha@professionalvanuitjehart.nl via de website, of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.